Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR.nl, het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Op 24 februari, dus aanstaande zaterdag, precies 2 jaar geleden is het dan dat Rusland Oekraïne binnenviel. Het geweld duurt voort, de frontlinie beweegt al maanden nauwelijks. Dus de vraag is of er na 2 jaar oorlog nog enig uitzicht is, ook op een diplomatieke uitweg bijvoorbeeld. En op welke bondgenoten kunnen beide landen nog rekenen nu de geopolitieke spanningen op meerdere vlakken toenemen? We spreken deze week in BNR's Big Five van 2 jaar oorlog. Vandaag de gast demissionair minister van Defensie Kasia Ollongren. Welkom.
Dank.
We gaan het hebben over uw visie op de Nederlandse defensieuitgaven. Maar eerst 2 dingen die ik graag van u wil weten. Allereerst, ik las vanochtend dat niet meer dan 10% van de Europeanen gelooft dat Oekraïne de oorlog met Rusland zal winnen. Dat was een peiling van een denktank. 17.000 Europeanen deden eraan mee. Hoort u bij die 10%?
Ja, en ik denk dat het ook op onze schouders rust om ervoor te zorgen dat dat gebeurt. Het verbaast me wel een beetje, want je ziet eigenlijk, zeker in Nederland, maar ook in Europa, dat er hele brede steun is voor onze regeringen, zeg maar, om Oekraïne te blijven steunen. Dus dat duidt erop dat mensen het belangrijk vinden dat Oekraïne deze oorlog niet verliest en dat Poetin niet zijn zin krijgt. Er is ja, op dit moment, het duurt al lang, 2 jaar grootschalige invasie, 10 jaar oorlog al in Oekraïne. Dus er is een gevoel van, gaat het nou wel goed genoeg? En het gaat ook niet goed genoeg. Maar oorlog is iets van de lange adem. Dat zal hier niet anders zijn, vrees ik. Dus we moeten het volhouden, juist om ervoor te zorgen dat Oekraïne het niet verliest. Ja,
20% verwacht een Russische overwinning, 37% ziet een compromisvrede. Iets wat ik deze week voorbij hoorde komen. Zo'n oorlog als dit eindigt uiteindelijk in een soort frozen conflict, was de voorspelling. Hoe ziet u dat?
Nou, dat kan. Hè. Je moet je altijd baseren op wat je uit het verleden kent, of uit andere situaties op andere plekken in de wereld. En frozen conflicts, en dat die eindigen in een stalemate, letterlijk. Hè. Noord-Korea bijvoorbeeld, en Zuid-Korea. Dat kennen we. Hè. Dus ik snap best dat mensen denken, als het zo doorgaat met een front dat eigenlijk niet beweegt, hè, waar het niet duidelijk is of de een of de ander kan winnen, dan zou het daar wel in kunnen eindigen. Maar tegelijkertijd, ik denk dat we daar nu nog niet van uit moeten en kunnen gaan. Om te beginnen moet Oekraïne bepalen wanneer het eraan toe is om gesprekken te voeren. Die zouden kunnen leiden tot een vrede. En zolang, dat zullen ze niet doen met mes op de keel. En dat vind ik ook heel verstandig. Dus Poetin heeft hiervoor gekozen. En Oekraïne wil 1 ding niet. Dat is namelijk onderworpen worden aan Poetins regime. Ze willen hun vrijheid behouden. Ze willen hun democratische rechtsstaat verdedigen. En daar willen ze mee doorgaan. Dus ik zie voorlopig een frozen conflict, nog een onderhandeling aan de horizon opdoemen.
Tweede vraag die ik heb is ook een punt uit de actualiteit. Gisteren werd bekend dat een overgelopen Russische helikopterpiloot in Spanje is doodgeschoten. Lichaam doorzeefd, 6 kogels, ook nog met een auto overreden. Verdenkingen zijn dat een Russische wraakactie is. Hij is overgestoken uiteindelijk, of overlopen naar Oekraïne natuurlijk. Dit gebeurt op Europees grondgebied, in een Europees land. Hoe leest u dat soort berichten?
Nou, ja, je moet natuurlijk terugdenken aan bijvoorbeeld Skripal, de vergiftiging in het Verenigd Koninkrijk. Nu dit, maar tegelijkertijd ook Navalny is net overleden. Dus als je je keert tegen het regime, is je leven niet veilig. Dat wisten we al, en dat blijkt nu weer.
Ja, dan zegt het hoofd van de Russische Buitenlandse Veiligheidsdienst, Sergei Naryshkin, ik ben niet rouwig om de dood, deze verrader was een misdadiger en werd moreel al een lijk toen hij zijn smerige en vreselijke misdaad beraamde, liet hij fijntjes optekenen door persbureau TASS.
Ja, kijk, eigenlijk alles wat opgetekend wordt door dat persbureau of wat uit de mond van Poetin of zijn woordvoerder of hoge functionarissen daar komt, dat is allemaal Russische propaganda. Dit is duidelijk bedoeld natuurlijk om anderen af te schrikken om iets vergelijkbaars te doen. Want dit was een helikopterpiloot die zijn helikopter had geland in Oekraïne en zich had gekeerd tegen het Russische regime en dus ook eigenlijk gedeserteerd was.
Dus we kunnen wel uitgaan dat de Russen hieruit achter zitten?
Nou ja, kijk, het is een hele duidelijke waarschuwing die ervan uitgaat. En nogmaals, het is niet de eerste keer dat er zoiets gebeurt.
We gaan het over de militaire uitgaven hebben, want het is al jaren een heikel punt in Nederland. Nou, niet alleen in Nederland, maar in de NAVO-landen. De defensieuitgaven behalen van de NAVO-norm, nu nog op 2%. U maakt zich hier al langer hard voor. We halen die norm nog altijd net niet nu, hè?
Nee, we hebben het wel in de boeken staan. Waar we het moeite mee hebben is om al het geld ook echt dit jaar uit te geven. En dat komt omdat we veel vacatures moeten vullen. Omdat we natuurlijk materieel moeten kopen. En op dit moment willen heel veel landen dat doen. Omdat er ook heel veel andere NAVO-landen zijn die naar die 2% of meer toegroeien. Dus we gaan het wel halen. De vraag is of we het nou dit jaar al kunnen halen. Of dat misschien ietsje langer kost. Maar
1,95% zitten
we nu. Precies, we zitten er heel dichtbij.
En dat is dan exclusief de steun aan Oekraïne?
Ja, het is exclusief steun aan Oekraïne, inderdaad. Dat is wel belangrijk om te zeggen, want die steun aan Oekraïne is ook belangrijk voor onze veiligheid. Maar daar gaat natuurlijk geen cent van in onze eigen krijgsmacht zitten. Dus dat zijn twee verschillende dingen.
Wat me wel verbaast is dat onder die 2% of 1,95% valt dan bijvoorbeeld ook pensioenuitgaven.
Ja, er zijn afspraken gemaakt in de NAVO wat wel en wat niet eronder valt. Dat voeren we gewoon heel netjes uit. Kijk, het gaat natuurlijk om dat je een krijgsmacht hebt die in staat is om zijn bijdrage te leveren aan de NAVO. Daar horen ook mensen bij. Dus die apparaatsuitgaven die tellen mee. Ja. Maar het belangrijkste is natuurlijk mensen in actieve dienst, militair, reservist en het materieel waar we ze mee op pad sturen of uitrusten.
Ja. We worden ondertussen geconfronteerd met verontrustende uitspraken van presidentskandidaat Donald Trump. In november zijn natuurlijk de verkiezingen in Amerika. Hij dreigt onder andere uit de NAVO te stappen. Zegt ook dat landen die 2% niet halen eigenlijk op zichzelf aangewezen zijn. Paraphraseer nu enigszins. U heeft zich al uitgelaten over die uitspraken van hem. U zegt ja, dat is zorgelijk dat iemand dit zo stelt.
Nou ja, vooral omdat, kijk, niemand twijfelt meer aan dat we 2% van onze BNP aan defensie moeten uitgeven. Maar waar je überhaupt nooit twijfel over mag laten ontstaan, is dat artikel 5 van de NAVO. Dat is de kern van de alliantie. En dat de kern van de alliantie is dat het één voor alle voor één. En dat betekent dat als je daar twijfel over laat ontstaan, dan zullen de opponenten, dus Rusland, maar ook andere dictators in de wereld denken van, nou, zo stevig is dat bondgenootschap nu niet. Hè. Ik moet nog zien dat ze in actie komen als ik iets probeer.
Dit tast het vertrouwen in het bondgenootschap aan.
Dat is precies mijn punt. En ik vind ook, je hebt landen toegelaten. Er zijn afspraken gemaakt. En daar moet je elkaar aan kunnen houden. Dat geldt voor de 2%. Maar dat geldt natuurlijk ook voor het hele principe van de NAVO.
Voor het artikel 5 principe. Ja. U liet zich uit. Ik las een artikel bij Nieuwsuur NOS. Zegt van ja, als Amerika inderdaad, het is een theoretische mogelijkheid, benadrukt u, maar als ze er inderdaad uitstappen, zouden ze het defensiebudget wel naar 4% moeten gaan.
Ja, en laten we eerlijk zijn, er zijn landen die nu al 4% eraan uitgeven. Polen bijvoorbeeld ligt natuurlijk aan onze oostflank van de NAVO, dichtbij Wit-Rusland, Rusland en Oekraïne. Die zijn al naar die 4% toegegaan. Dus, en ik denk sowieso dat wij ook moeten nadenken over wat wordt nou precies onze bijdrage. Die 2% is ook echt een minimum. Dat is echt de ondergrens die we aan defensie moeten uitgeven. Meerjarig. Hè. Dus we moeten heel lang kunnen rekenen op die 2%. Maar ik denk dat er veel voor te zeggen valt om sowieso daar een schepje bovenop te doen.
Ja, Jaap de Hoop Scheffer zat in de Daily Move hier op zender. Zei, ik steun de Longren in haar uitspraken. Dus u krijgt ook, een voormalig NAVO-chef natuurlijk, u krijgt wel bijval voor die uitspraken. Ik vroeg me alleen af, 4%, hoe realistisch is dat we daar naartoe kunnen komen? Want we halen nu de 2% al niet, omdat het gewoon niet lukt dat geld uit te geven.
Nee, maar dat gaat wel lukken. Dat is een tijdsvraagstuk. He, want zodra de industrie goed is opgeschaald en mensen inderdaad ook zeggen van, nou, ik een carrière bij Defensie zie ik zitten, zodat we gewoon meer mensen kunnen aannemen, dan geven we met gemak dat geld uit. Mm-hmm. Het gaat nu over ongeveer 21 miljard.
Ja, 21 miljard is nu defensiebudget. Precies. De verdubbeling moet er nog eens een keer extra 21 miljard bij komen.
Ja. Nou, ik heb ook gezegd, ik zie dat nu niet van de een op de andere dag gebeuren. En ik ga er ook vanuit dat we wel op de Verenigde Staten kunnen blijven rekenen. Dus een verdubbeling zal nu niet direct kunnen en ook niet direct nodig zijn. Maar meer wel. Hè. Het gaat er wel om wat is jouw bijdrage aan dat bondgenootschap. Iedereen moet daarin zijn eerlijke deel, zeg maar, zijn eerlijke aandeel leveren. Dan moet je ook goed kijken wie kan eigenlijk wat doen. En dan zullen wij keuzes moeten maken. Dus ook als wij meerjarig kunnen beschikken over die meer dan 20 miljard, zullen we moeten kiezen voor bepaalde systemen, voor bepaalde krijgsmachtonderdelen. We zullen niet alles kunnen doen. En je moet eigenlijk op basis van de dreiging en waar je in zou willen investeren, moet je zeggen, nou, dan hebben we zoveel geld nodig.
Ja, demissionair minister van Financiën ziet u aankomen met deze extra 21 miljard euro.
Nou ja, om die reden is het wel heel lastig dat we nu demissionair zijn. Ja. Niet omdat ik nu per se die stap van 2 naar 4 wil zetten, maar ik zou heel graag willen dat we in ieder geval die 2 vastleggen, meerjarig. He, daar waren we als kabinet hard naartoe onderweg. Ja, toen viel het kabinet, werden we demissionair en niet geacht om dit soort langjarige financiële zaken te regelen. Maar ja, als die formatie nog lang duurt, dan zal er toch iets moeten gebeuren. Want je kan pas gaan plannen als je weet dat je het geld hebt.
Wat zou er moeten gebeuren als die formatie lang duurt?
Nou, dan betekent dat dit kabinet nog de voorjaarsnota voor dit jaar gaat maken. Dus de begroting van dit jaar helemaal gaat afmaken. En dat betekent dat ik als minister van Defensie zal zeggen, ja, als ik door mijn oogharen heen kijk naar de jaren daarna, dan is er meer geld nodig. Die wens, of beter gezegd, dat verzoek ligt al op de formatietafel. Maar als daar geen afspraken worden gemaakt meerjarig, dan moet je misschien als kabinet je afvragen of je het niet zelf zult moeten doen in het belang van onze veiligheid.
Ja, en dan hebben we het over een verhoging voor de komende jaren van, als we door de oogharen van de minister kijken?
Om die 2% te halen, sowieso 2 miljard per jaar, structureel. Dus ieder jaar 2 miljard erbij. En als je nog meer zou willen doen dan dat, ja, dan zijn er keuzes te maken. Dat hangt wat mij betreft af van zeg maar ook het militair advies over welke keuzes er nodig zijn en wat de NAVO bijvoorbeeld van ons verwacht.
De Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast demissionair minister van Defensie Kasia Ollongren. Inmiddels 2 jaar minister van Defensie sinds 10 januari 2022. In hoeverre stond uw ministerschap vooral een teken van deze oorlog?
Nou, de 24 februari heeft natuurlijk heel veel veranderd. Hè. Niet dat we voordien niet de dreiging zagen vanuit de Russische Federatie. Want de annexatie van de Krim was natuurlijk al in 2014. De troepenopbouw rondom Oekraïne was al een tijdje gaande. Maar dat het zo'n echt full-fledged oorlog zou worden. En dat we nu staan waar we staan, dat had toen nog niemand voorzien. Dus dat is echt een heel bepalend moment geweest, ook voor dit kabinet.
Ja, en dat is dus een geopolitiek onrustige tijd die daarmee eigenlijk nog eens benadrukt wordt met de oorlog in Oekraïne. Het belang van het ministerie en van uw ministerschap is dus des te groter geworden.
Ja, ik denk dat iedereen nu ziet hoe belangrijk het is dat je defensie hebt, dat je krijgsmacht op orde is, dat je onderdeel bent van een groter geheel zoals de NAVO, van de Europese Unie. Maar ook, we zijn wel heel erg gefocust op die oorlog daar in Oekraïne, omdat dat natuurlijk ook een existentiële dreiging voor Europa betekent. Maar er is natuurlijk nog veel meer aan de hand. Hè. Nu natuurlijk ook het Midden-Oosten. Mm-hmm. Maar neem Sahel, de Sahel in Afrika. De Balkan, gewoon in Europa zelf. Dus er zijn ook nog allerlei andere plekken waar instabiliteit is en dreigingen zijn. En dan moet je natuurlijk, je hebt niet de luxe om je te beperken zeg maar tot deze ene oorlog.
Wordt het belang van defensie, wordt dat even goed herkend overal? Ik hoorde vanochtend een bericht op deze zender, Nederlandse pensioenfondsen, ondanks oproepen van bijvoorbeeld het ministerie van Defensie, leveren of geven minder geld uit, investeren minder in de Nederlandse wapenindustrie. De oproepen waren, laat het nou toenemen.
Ja, absoluut. We hebben de defensieindustrie heel hard nodig. De defensieindustrie heeft dan wel kapitaal nodig om te investeren en om productiecapaciteit te maken. Daar kunnen wij als zeg maar afnemer van de defensieindustrie wat aan doen. Door contracten te tekenen, meerjarige orders te plaatsen. En dat doen we ook. Maar tegelijkertijd is er wel meer nodig dan dat. En daar zijn investeerders voor nodig. De pensioenfondsen zijn daar belangrijk in. Ik heb die oproep gedaan. Ik ben het gesprek ook met ze aangegaan. Daar ga ik ook mee door. Ik zeg wel eens tegen ze, wil je nou onderdeel van de oplossing zijn of onderdeel van het probleem? Op dit moment zijn ze onderdeel van het probleem door niet te investeren in die defensieindustrie. Ja. En we hebben het nodig. We hebben het niet omdat we zo graag die wapens willen inzetten en willen gebruiken, maar je hebt wapens nodig voor de afschrikking. He, dus om onze eigen veiligheid te borgen door eigenlijk macht en kracht te laten zien door wapens. En we hebben ze nodig voor Oekraïne. Zodat de Russische agressie zeg maar wordt beteugeld.
Bent u dan teleurgesteld dat, als je de berichten hoort, dat ze juist minder lijken te investeren nu in de wapenindustrie?
Nee, ik ga ervan uit dat het eigenlijk een tanker is. Dus dat een koerswijziging even duurt. Maar ik ben er wel van overtuigd dat ze die kant op zullen gaan.
U reist deze dagen de hele wereld over, internationale en diplomatieke bijeenkomsten. Zometeen stapt u ook weer in een vliegtuig voor een bijeenkomst. Afgelopen weekend was u op die internationale veiligheidsconferentie in München, waar iedereen zich verzamelde. Bovenaan de agenda stond, denk ik, defensiebudget voor de NAVO, hè?
Nou, bovenaan de agenda stond echt wel Oekraïne. Maar dat hangt natuurlijk met elkaar samen. Hè? Want investeren in Oekraïne, het steunen van Oekraïne en tegelijkertijd het versterken van de krijgsmacht, zodat de NAVO ook sterk genoeg is, dat gaat echt hand in hand.
En dat gebeurde allemaal de dag nadat bekend werd dat Navalny was overleden daar in de gevangenis. Dat overschaduwde dat nieuws de conferentie, neem ik aan.
Zeker. Veel mensen zeiden natuurlijk, we vreesden dit al en nu is het gebeurd. Het toont eens te meer aan met wat voor regime we te maken hebben daar in Rusland.
Moord in slow motion is het vaak genoemd.
Ja, precies. Nou, hij was na die vergiftiging natuurlijk teruggegaan naar Rusland. En vanaf dat moment kon je natuurlijk vrezen dat er zoiets zou gebeuren. En nu is het gebeurd. Het is natuurlijk een heel krachtig moment geweest waarbij zijn weduwe, die eigenlijk pas net had gehoord dat het was gebeurd, daar op het podium heeft gezegd dat ze wil dat Poetin en zijn regime verantwoordelijk wordt gehouden hiervoor. Dat is heel
dat
sterk.
Zal dat ooit gebeuren, denk je?
Nou, dat is de vraag. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat er mensen zijn zoals zij, gesteund door landen zoals Nederland en anderen, die zich daarvoor inzetten.
Ja, maar Poetin voor het internationaal gerechtshof, kan het me zo moeilijk voorstellen.
Nou, in Oekraïne kunnen ze het zich heel goed voorstellen. Ik was een keer in Kiev, toen hadden ze een soort tentoonstelling van Russische tanks die vernietigd waren. En daarnaast foto's van, gefabriceerde foto's van Poetin in Den Haag. Dus dat is een nobel streven. En of het nou wel of niet lukt, we moeten er wel naar streven. Want het is een autocraat die dus inderdaad mensen vermoordt die hem onwelgevallig zijn. En dat kunnen we niet tolereren als vrije wereld.
Nee. Dus dan is de plek waar hij thuis hoort uiteindelijk voor het internationaal gerechtshof in Den Haag?
Ja, kijk, we hebben natuurlijk beperkte middelen om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik denk dat het doet er ook toe wat je zegt. En als je wilt dat de Verenigde Naties en het charter, het handvest van de Verenigde Naties, als we dat naleven met z'n allen, ja, dan is wat hij doet aan het hoofd van dat grote Rusland, gaat daar een lijnrecht tegenin. En dan is er uiteindelijk maar één plek waar je berecht zou moeten worden, en dat is Den Haag.
Ander nieuws van dit weekend, de stad Avdiivka, ingenomen door de Russen, werd jarenlang strijd gevoerd. Morele opsteken voor de Russen natuurlijk, vlak voor die herdenking van 2 jaar oorlog. Waren nu uitspraken van Poetin die zegt dat Russische troepen moeten doorstoten, gebruik moeten maken van het munitietekort aan Oekraïnse zijde. Het zijn onheilspellende berichten.
Ja, kijk, dat Avdiivka op enig moment zou kunnen worden ingenomen, dat daar hield iedereen wel rekening mee. Je hoeft alleen maar op een kaart te kijken. Dat lag als een soort
omringd. Dat was een buis daar in die frontlinie.
Precies,
hè?
Ja, ja. Ja. Er is ook niks meer in Avdiivka. Dat is helemaal kapotgeschoten. Dus het is een overwinning die Poetin denk ik ook nodig had voor binnenlandse consumptie. Er komen wat ze noemen daar verkiezingen aan. Het heeft natuurlijk weinig met echte verkiezingen te maken, want de uitkomst staat vast. Dus hij wilde een overwinning hebben voor die tijd. Hij heeft er een enorme hoeveelheid mensenlevens en munitie voor over gehad. Om dit te kunnen zeggen. En het betekent inderdaad dat nu dat gebeurt. Dus hij is sinds oktober mee bezig, hè, dus het heeft heel lang geduurd. Dat nu dat gebeurt is dat ze die troepen elders kunnen inzetten. En dat is op zichzelf natuurlijk niet een prettig vooruitzicht.
Hey, wat er natuurlijk onontspannend ook aan is dat Poetin kansen ziet vanwege de toenemende munitietekorten aan Oekraïnse zijde. Ja, hoe problematisch zijn die?
Het is ook van de Oekraïnse zijde een beetje een lastig dilemma. Hè? Van ga je nou inderdaad heel veel heel vocaal maken over die tekorten? Want dan krijg je meer. Hè? Dat is natuurlijk een belangrijk doel daarvan. Maar tegelijkertijd geef je ook de Russen inderdaad de kans om te kijken waar dan de zwaktes zitten.
Ja, ik las vanochtend een uitspraak van een Oekraïnse ondercommandant in de Volkskrant. Hij zegt, is aan de frontlijn, verschil op dit moment met de Russen 1-7 ja. Als het gaat om infanterie en militaire voertuigen. Qua artillerie 1-11.
Ja. Ja, ja. Nee, dat betekent dus dat er gewoon heel snel veel meer munitie die kant op zal moeten. En daar wordt natuurlijk met mannenmacht aan gewerkt.
Ja, want er werd ook een oproep gedaan door Zelensky afgelopen weekend in München natuurlijk. Een dringende oproep aan de Westerse bondsgenoten, lever meer wapens. Ja. Hoe werd die oproep ontvangen?
Ik vond dat in München een heel groot gevoel van urgentie was. Bij alle landen die Oekraïne steunen. Dus die oproep werd, die begrijpt iedereen. En daar wordt inderdaad ook ongelooflijk hard aan gewerkt. Ik had de week ervoor in Brussel zo'n bijeenkomst van de Ukraine Defense Contact Group. Dat zijn meer dan 50 landen die Oekraïne steunen in militaire zin. Zowel met training als munitie, wapens, onderhoud, et cetera. En we zijn heel hard aan het werk met elkaar. Maar je ziet, in het begin van de oorlog was het ook zo. In het begin van de grootschalige invasie. Dat de Russen eigenlijk veel meer munitie hadden dan de Oekraïners. Op een gegeven moment is het omgedraaid geweest. En nu is het weer wat in het voordeel van de Russen.
Dat is de verklaring daarvoor. Zijn wij minder gaan leveren?
Nee, wij zijn niet minder gaan leveren. Maar wij hebben gewoon die productiecapaciteit niet zo snel op niveau als de Russen. Dus de Russen zijn er eigenlijk in geslaagd om sneller dan we hadden verwacht.
Over te schakelen op zijn oorlogseconomie, precies, wordt dan gezegd.
Ja, precies. Dus die hebben eigenlijk, de deskundigen zeiden, nou, dat gaat wel even een paar jaar duren voordat de Russen dat weer kunnen herstellen. En dat hebben ze veel sneller kunnen doen. Maar het is natuurlijk ook makkelijker, want het is een autocratie en er wordt gewoon tegen die fabrieken gezegd, jij gaat nu dit voor ons produceren. Ja. En dat kunnen wij in Europa en Amerika niet op dezelfde manier doen, maar wij zijn natuurlijk ook volop bezig. En wij hebben ook munitiefabrieken die nu 24 uur per dag draaien. En aan het eind van het jaar zitten wij op een, geloof ik, verdriedubbeling van het productieniveau. Ja.
Gisteren was mijn gast militair deskundige Frans Ozinga, die zei, nou, je krijgt nu berichten, zie je dat de VDL de fabriek sluit in Born, de autofabriek. Waarom maken we daar geen wapenfabriek van?
Nou, kijk, we hebben nu vooral behoefte aan munitie. In Nederland hebben we geen munitiefabrieken. De munitiefabrieken die er wel zijn, die staan bijvoorbeeld in België, in Duitsland, Tsjechië, Noorwegen, Zweden, Finland. En die zijn allemaal hun capaciteit aan het verdubbelen, verdriedubbelen, nieuwe productielijnen aan het openen. Dat gaat natuurlijk het snelste. Hè, als je kan aansluiten bij wat er al is. Ik vind dat we in Nederland ook zoveel mogelijk moeten doen. En als dit een plek is waar, militaire voertuigen bij wijze van spreken zouden kunnen worden geproduceerd, dat lijkt me er heel erg mooi. Dus iedere partij die dat wil doen, is wat mij betreft van harte welkom.
Hoe moet zo'n initiatief van de grond komen dan? Is dat iets waar het ministerie van Defensie iets in kan betekenen?
Ja, wij zijn daar ook wel mee bezig, samen met het ministerie van EZK. Om ook met betrokkenen te kijken of dat een mogelijkheid zou zijn.
Bij VDL bijvoorbeeld? Ja. Om te kijken of daar militaire voertuigen van de band kunnen gaan rollen?
We willen alle opties openhouden. En daar worden nu gesprekken over gevoerd.
Merk dat ook antwoorden wat korter worden.
Is dat zo? Er
valt niet meer over te zeggen op dit moment.
Klopt, dat is waar. Ja. Ja.
Nou werd er natuurlijk ook door Zelensky vooral gericht op de VS, leek het, zijn oproep. Want er zijn ze steeds aan het steggelen over het hulppakket van, wat is het, zo'n $60 miljard. Dat hangt nog steeds en daar richtte Zelensky zich op. Hoe belangrijk is het dat de VS over de brug komt met een steun?
Ja, heel belangrijk. Heel belangrijk. Want de Amerikanen hebben natuurlijk, het is een soort 50-50 verhouding tussen de VS en Europa als het gaat over de militaire steun. De Amerikanen zijn op dit moment echt niet in staat om te leveren, omdat het budget gewoon is opgedroogd. Dus dat pakket moet door het congres, zodat ze weer meer kunnen gaan doen.
Ja. Nou heeft u zelf ook gesproken met leden van het Amerikaanse Huis van de Afgevaardigden. Wat voor stemming tref je dan aan?
Nou, ik moet zeggen, degenen die in München waren, over het algemeen, zowel democraten als republikeinen, die zijn eigenlijk voorstander van die steun. Niet allemaal, er waren ook wat republikeinen die kritischer zijn. Maar eigenlijk zie je dat er wel een grote meerderheid is die het graag zou willen. Maar het wordt gegijzeld door de kandidatuur van Trump. Door politici die toch denken dat er maar één ding uiteindelijk belangrijk is. En dat is dat Biden niet die presidentsverkiezingen kan winnen. Die hem geen succes gunnen. En dat is natuurlijk heel zorgelijk. Hè, want dan wordt het niet meer gedreven door waar het eigenlijk om zou moeten gaan. Namelijk Oekraïne. Maar door verkiezingen die hun schaduw vooruitwerpen.
Ja. Nou, als we dan toch terughalen naar Europa. We hadden deze week berichten dat Denemarken heeft besloten alle artillerie uit de voorraden aan Oekraïne te doneren. Maakte minister, de Deense premier Frederiksen bekend. Was in München volgens mij ook. Mooi stap lijkt me, daar zult u mee eens zijn. Kunnen wij dat volgen eigenlijk vanuit Nederland?
Heel mooi. En we hebben ook gehoord bijvoorbeeld dat de Tsjechen een enorme voorraad kunnen aanspreken van 155 mm granaten. En dat is precies hetgene waar zo'n tekort aan is. En volgens mij is dat wat iedereen nu doet. Kijken wat kunnen we nog, ofwel uit eigen voorraad, ofwel uit industrie, ofwel door dat er ergens nog voorraden zijn die dan gefinancierd moeten worden, zo snel mogelijk die kant op krijgen.
Dus gaan wij dat ook doen?
Nou, wij hebben niet die voorraad waar Denemarken zeg maar dus beschikking over had. Vanwege het uitfaseren ook van bepaalde systemen. Wij hebben natuurlijk onze panzerhaubitsers nog. Die moeten ook gewoon inzetbaar zijn, ook voor de NAVO. Dus we kunnen niet voorraden leveren die we zelf nodig hebben ter verdediging van de NAVO. Maar Nederland doet heel veel als het gaat over munitie. We hebben hele grote pakketten gestuurd samen met de Duitsers en de Denen. We doen ook mee nu aan dat Tsjechische pakket. Dus dat zal aan ons niet liggen.
Nee, maandag was mijn gasttopdiplomaat Robert Serie, of oud-topdiplomaat, die zei, we moeten dit voorbeeld volgen als Nederland. We moeten op dat soort manieren denken.
Ja, maar we denken ook op dat soort manieren.
Ja. Hij gaf een andere oproep. Hij zegt, er zijn bijvoorbeeld ook langlopende veiligheidsakkoorden van wel 10 jaar met Oekraïne. De Duitsers bijvoorbeeld, de Fransen zijn ermee bezig. Ja. Waarin wapenleveranties aan het land worden gegarandeerd. Biedt een vorm van zekerheid. Doe dat nou ook, zei hij, die oud-diplomaat.
Nee, maar die veiligheidsarrangementen, dat hebben we vorig jaar in veel nieuws afgesproken. Een aantal landen gaat dat doen. Een aantal landen heeft ze al afgesloten. Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland. Daar zijn wij ook volop mee bezig. Dus dat is natuurlijk ook een beetje vooruitlopend op. Hè, dat Oekraïne nu een partner is van de NAVO. Op termijn ook lid zal kunnen worden van de NAVO. Dus tot die tijd willen we met dit soort bilaterale arrangementen ze steunen en zorgen voor veiligheid.
Daar zijn dus plannen voor. Wanneer worden die concreet?
Ik hoop heel snel. Ja, er wordt hard aan gewerkt in ieder geval.
Ja, en is dat dan, moeten we dan dit kalenderjaar denken? Of voor de zomer, waar moet ik dan aan denken?
Nou, dat moet zo snel mogelijk. Ja. Dat moet echt op korte termijn wat ons betreft.
Maar is dat weken of maanden?
Nou, ik durf daar nu niks over te zeggen. Het is ook niet helemaal mijn verantwoordelijkheid, zeg maar, alleen voor Defensie. Dat doen we echt dat is een samenwerking met Buitenlandse Zaken. Uh-huh. En er wordt heel hard aan gewerkt op dit moment.
Ja, want we leunen naar voren, zei Frans Ozinga, mijn gast van gisteren. Daar gaan we het zo meteen nog verder over hebben. Hij had ook een kettingvraag voor u. Leg ik zo voor. Straks praat ik verder met demissionair minister van Defensie Kasia Ollongren over een beoogd nieuw Europees defensietijdperk. Blijf luisteren.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five.
Art Rooijakkers.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week 5 experts over 2 jaar oorlog in Oekraïne. Later deze week praat ik nog met journalist en voormalig Rusland-correspondent Laura Staring. Gaat over de Russische steun voor deze oorlog onder de bevolking zelf daar. Vandaag de gast dimissionair minister van Defensie Kasia Ollongren. Komend half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen met u bespreken. De defensieomslag die Nederland volgens u moet maken. En uw verdere verwachtingen voor het komende jaar met het oog op deze oorlog. Maar voor we met dat laatste beginnen, hebben we hebben nog een kettingvraag te behandelen van de gast van gisteren, was Frans Osinga. Hij had een uitgebreide vraag voor u. Luister even mee.
Excellentie, het is voor Oekraïne een zwaar tijdsgezicht. Te weinig munitie. Europa is te laat begonnen met opvijzelen van de militaire productiecapaciteit. Steun vanuit de VS droogt op. En Rusland valt in het oosten op 5 plekken aan. Een langdurige oorlog die in het verschiet. Oost-Europese landen waarschuwen inmiddels voor een toekomstige confrontatie met Rusland, uit hun frustratie met West-Europese lidstaten en steunen Oekraïne buitenproportioneel, dit in tegenstelling tot grote landen als Frankrijk, Italië en Duitsland. De conferentie in München vorige week zag veel woorden van steun, maar geen nieuwe initiatieven of toezeggingen. En de Economist en de New York Times noteerden daar een pessimistische, defaitistische stemming. Daadkracht leidt te ontbreken. En binnenkort viert de NAVO haar 75-jarige verjaardag. Dit in een tijd dat eenheid essentieel is, evenals daadkracht, om na steun van Oekraïne ook binnen 3 tot 5 jaar de capaciteiten voor Europa te vergroten die nodig zijn voor een nieuwe afschrikkingsstrategie van de NAVO. Wat ziet u als de grootste dilemma's waar de NAVO voor staat en welke stappen moeten en kunnen we nationaal en internationaal op korte termijn nemen, zodat de economisten een positief verhaal kan optekenen na de verjaardag?
Ik was vergeten te zeggen dat het een kort en bondige vraag moet zijn. Dus dat ligt bij mij. Maar het is een uitgebreide vraag van de heer Osinga. En uiteindelijk is de vraag dus de grootste dilemma's voor de NAVO.
Nou, het grootste dilemma voor de NAVO is denk ik dat we de plannen nu hebben. Nieuwe plannen, die dus helemaal geënt zijn op de huidige situatie en de dreiging die eruit gaat vanuit de Russische Federatie. En die plannen moeten gevuld worden door alle bondgenoten. Mm-hmm. 31 en straks, ik verwacht dat Zweden er binnenkort ook bij komt, 32 landen. En dat goed voor elkaar krijgen, zorgen dat al die landen ook kunnen leveren wat er op papier nu allemaal nodig is, dat is denk ik de grootste uitdaging.
Ja, en zo moet de Economist uiteindelijk, wat moet er dan gebeuren om de Economist een positief verhaal te laten optekenen na de finale?
Nou ja, dat wij allemaal laten zien dat we dat heel serieus nemen, dat we die 2% halen en dat we ook in staat zijn, want 2% dat is papier, hè, dat is gewoon je begroting, dat je dat geld omzet in mensen en in middelen. Want alleen zo is de afschrikking van de NAVO op orde.
Ja. Hij verwees ook naar David Cameron, hè, die dan de vergelijking trekt met de strategische situatie van 1938. Dat zei Osinga gisteren ook, het besef begint door te dringen in Europa dat het 1938 is. Ziet u het ook zo, die parallellen?
1938 was appeasement, hè. Dat was München. Ik zie het anders, want ik hoor eigenlijk unisono een enorm gevoel van urgentie. Ook dat we inderdaad die dreiging zien, dat we die serieus nemen, dat we ons daarop moeten prepareren, dat we om die reden ook Oekraïne steunen. Voor zover ik zeg maar iets van appeasement zie, dan zit dat in Nederland bijvoorbeeld echt op uiterst rechts. Dus daar de PVV, Forum, die zeggen van stop nou met dat provoceren van Rusland, want dan irriteer je ze alleen maar, dan maak je ze kwaad. En natuurlijk gaan ze dan oorlog voeren. Dat moeten we niet doen. We moeten stoppen met het leveren van wapens. Dus ik hoor dat eigenlijk weinig. En zeker niet bij de landen die een grote verantwoordelijkheid nemen. Zoals de Duitsers, ook de Amerikanen tot nu toe. Nederland, Scandinavische landen. Die hebben echt, en zeker de Oost-Europese landen inderdaad, de Baltische Staten, Polen, een forse stap naar voren gezet. Juist om dit allemaal te voorkomen.
Ja, dus het is die vergelijking met 38 gaat in die zin niet op?
Nee, ik vind niet dat die opgaat. Kijk, als het bedoeld is om te zeggen neem de dreiging serieus. Ik denk dat we de dreiging serieus nemen. Die dreiging die uit zich nu vooral in en voor Oekraïne. Maar we realiseren ons allemaal dat dat niet het laatste land zal zijn dat Poetin dan weer terug wil hebben, zeg maar, in wat zijn waanbeeld is van het grote Russische Rijk.
Nee, want als we daar eens induiken. Vorige maand waarschuwde NAVO-admiraal Rob Bauer ons. NAVO-landen, dus ook Nederland, moeten zich voorbereiden op een nieuw onvoorspelbaar tijdperk. Ik citeer hem nu. Maar wat doelde hij nou precies op met die uitspraak, denkt u?
Nou, ik denk dat wat Rob Bauer bedoelde is dat we eigenlijk gewend zijn geraakt in Nederland en sowieso in dit deel van de wereld aan vrede, aan vrijheid en aan veiligheid. Maar die is niet vanzelfsprekend. Daar moet je wel wat voor doen. En dan is het verstandig om inderdaad rekening te houden met eigenlijk alles. Dus ook het onvoorstelbare. Wij hebben ons denk ik heel lang niet kunnen voorstellen. 75 jaar NAVO, het is dit jaar 80 jaar na D-Day. Dus Nederland is in het jaar daarna bevrijd, 45. Hebben we toch in betrekkelijke veiligheid en vrijheid kunnen leven hier, omringd door landen die ons ook beschermen. Dat is in Oost-Europa heel anders. Je ziet ook bijvoorbeeld in landen als Finland en Zweden dat het echt anders is, dat ze die dreiging meer ervaren. Dus ga er nou van uit dat dat kan gebeuren. Dat bedoelt Rob Bauer, denk ik, met het onvoorstelbare.
En wat kan er dan gebeuren? Waar moeten we aan denken?
Nou, uiteindelijk is het natuurlijk best denkbaar dat op enig moment Rusland besluit om dat artikel 5 eens een beetje te gaan testen.
In de Baltische Staten bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld, ja. Ja.
Dus dan te kijken van, nou, we steken eens de grens over en gaat de NAVO reageren?
Ja, dat is denk ik van, dat is een scenario waar je op voorbereid moet zijn.
Hoe kun je daarop voorbereiden?
Nou, door de plannen die de NAVO nu heeft inderdaad ook om te zetten in invulling van die plannen.
Ja, en door zo'n grote oefening te doen zoals de NAVO nu doet.
Bijvoorbeeld door zo'n grote oefening te doen. Dat is de grootste sinds het einde van de Koude Oorlog. Dus dat is echt substantieel. Daarmee laat je het ook zien. Hè? Dan laat je ook zien dat we niet alleen zeggen dat het een heel krachtig bondgenootschap is, maar dat het ook daadwerkelijk omgezet kan worden in mensen en middelen en capaciteiten. Dus er gaat een afschrikwekkend effect van uit.
Ja, nou, zij bouwen ook, we moeten ons mentaal voorbereiden op een situatie waarin we veel van gaan vragen van de samenleving.
Ja. Nou kijk, veiligheid is niet iets wat alleen zeg maar defensie voor ons kan regelen. Niet alleen de mensen die het uniform dragen, die zijn heel belangrijk. Maar er is meer nodig. Want veiligheid gaat niet alleen maar over het gevecht. Maar het gaat ook bijvoorbeeld over hoe kwetsbaar we nu zijn. Denk aan de kabels die onder de zee lopen. Denk aan onze cyberveiligheid. Denk ook aan hele simpele dingen als voedselzekerheid. De gezondheidszorg. Dat moet allemaal op orde zijn. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld als er echt iets zou gebeuren aan het Oostfront. Betekent dat je heel veel verplaatsingen zou moeten hebben van Nederland naar bijvoorbeeld Polen of de Baltische Staten. Dan moet je infrastructuur op orde zijn. Dan moet je weten wat je moet doen als je op een gegeven moment de rails nodig hebt, zeg maar, voor het transport van militaire goederen en mensen. En dat er dus geen andere treinen meer kunnen rijden. Nou, is de samenleving daarop voorbereid?
En het antwoord daarop is?
Nog niet, maar daar zijn we wel hard mee bezig.
Ja. Er wordt ook gezegd, is ook een beetje, het zorgt misschien ook voor extra onrust in de samenleving. Dit soort oproepen van bouwen bijvoorbeeld. Misschien een beetje bangmakerij. En uiteindelijk zit erachter als doel de defensiebudget voor NAVO-landen op te krikken. Het is ook een soort lobby.
Nou, volgens mij hoeven we daar niet meer voor te zeggen. Die afspraak hebben we gemaakt, hè, dat die 2% de ondergrens is. Dus daar zijn we gewoon aan gehouden.
We willen misschien zelfs naar de 4%. Of we willen, hè, door de oogharen van de minister, we willen er wat bij.
Nou, ik denk dat het wel verstandig is om iets inderdaad om die 2% echt als een minimum te beschouwen. En dat we op basis van onze eigen perceptie van de dreiging en wat wij daarin kunnen bijdragen als Nederlandse krijgsmacht. Ook voor de NAVO, maar ook omdat we in Europa onze eigen veiligheid gewoon, ja, daar moeten we meer verantwoordelijkheid voor nemen. Ja. Dan moet je ook bereid zijn om daar geld aan uit te geven.
Ja. Dat nieuwe onvoorspelbare defensietijdperk waar hij het over had, hoe ziet dat eruit?
Ik denk dat we even terug moeten naar waarom zijn we eigenlijk veilig hier in dit deel van de wereld? En hoe houden we dat zo? Nou, we zijn veilig omdat we samenwerken met andere landen. Omdat we in vergaande mate geïntegreerd zijn, bijvoorbeeld de landmacht met de Duitsers, de marine met de Belgen. Mm. We hebben hele intensieve samenwerkingsverbanden met het Verenigd Koninkrijk. Dat soort dingen moeten we allemaal versterken. Hè? In ons eentje kunnen we heel weinig, maar samen met onze partners staan we ook heel erg sterk. Maar dat is, ik denk, iets waar heel veel Nederlanders helemaal niet zo over nadenken. We vinden het eigenlijk heel erg vanzelfsprekend. We denken dat oorlog iets is van anderen, ver weg van ons vandaan.
Idee moeten we loslaten.
En dat idee moeten we echt loslaten. Want die betrekking, of die vrijheid en die vrede, die kunnen we ook houden. Maar dan zullen we echt veel meer erin moeten investeren. Ik noemde net al het woord afschrikking. Afschrikking is heel belangrijk voor de NAVO. En dat betekent dus dat je capaciteiten moet hebben. Dat je laat zien, luister, ons aanvallen betekent alleen maar dat je zelf een heel groot probleem voor jezelf creëert.
Ja. En dus investeren betekent dat financieel investeren, maar als maatschappij ook daarin investeren door daarvan doordrongen te zijn.
Ja, kijk, je kan mensen kunnen gaan werken bij Defensie. Dat is een hele goede methode. Maar er zijn ook heel veel andere dingen die je kunt doen. Wij interesseren jongeren nu voor het dienjaar. Dan krijg je een militaire basisopleiding. Kom je een jaar werken bij Defensie. Een deel van hen blijft bij Defensie. En anderen nemen het mee, worden misschien reservist. Mm-hmm. Maar hebben die militaire kennis. En zo zijn er een heleboel manieren waarop mensen een bijdrage kunnen leveren aan onze veiligheid.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van 2 jaar oorlog in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met oud-topdiplomaat Robert Serry over de mogelijke weg uit deze oorlog, terug te luisteren via onze eigen app of de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast demissionair minister van Defensie, Kasia Ollongren. Ik kom nog even terug op waar we het net over hadden, over die veiligheidsparaplu waarin we leven en de dreiging, de omslag die we onszelf moeten voorstellen. Uw collega, de Deense minister van Defensie, zei onlangs bijvoorbeeld dat niet kan worden uitgesloten dat Rusland binnen 3 tot 5 jaar in staat is een NAVO-land aan te vallen. Bent u daarmee eens met die analyse?
Ja, we moeten in ieder geval ervan uitgaan dat het niet uitgesloten is dat de Russische Federatie een NAVO-land kan gaan aanvallen. Ik durf niet te zeggen 3 tot 5 jaar, het kan ook 2 jaar of 10 jaar zijn. Maar er gaat een reële dreiging van uit. En ik denk dat die 3 tot 5 jaar zou je kunnen vertalen in hoeveel tijd hebben wij eigenlijk om te zorgen dat onze krijgsmachten op orde zijn. Dat onze plannen van de NAVO ook om te zetten zijn in mensen en middelen. En daarvoor vind ik dat we niet veel tijd hebben. Daar moeten we ook niet veel tijd voor nemen.
Nee. Maar dat klinkt heel dichtbij, 3 tot 5 jaar. Maar dat klinkt dan als een mogelijkheid. Of is dat iets waar echt rekening mee wordt gehouden, waar we het eerder over hadden, die Baltische Staten, waar ze een keer misschien wel een speldenprik wordt uitgedeeld.
Nou kijk, Rusland heeft het nu moeilijk in Oekraïne. Hè. Daar moeten ze heel veel mensen en middelen in zetten. Dus daar zal voorlopig denk ik veel aandacht van Poetin naar uitgaan. Maar tegelijkertijd hebben we ook gezien dat ze veel sneller dan wij hadden verwacht in staat waren om hun industriële productie, defensieproductie weer op orde te krijgen en zelfs te intensiveren. We zien ook dat ze door samenwerking met landen als Noord-Korea en Iran over veel meer wapens kunnen beschikken. Dus daar gaat echt een risico van uit. En je weet nooit precies, hè, hoe gaat hij dit doen? Als het in Oekraïne niet goed gaat, ja, weet je, zoek misschien een ander theater voor de afleiding. Dus we hebben gewoon de luxe niet om te denken dat we veilig zijn.
Ja. Maar dan wordt Rutte eigenlijk benoemd bij de NAVO?
Ik weet het niet. Nee? Weet u het?
Nee, gaat niet lang meer duren toch? Of wel?
Ik weet het echt niet. Nee,
speculaties zijn er, hè? Ja. De NAVO-ambities zijn duidelijk. Maakt hij eigenlijk kans, denkt u?
Nou, ik denk, kijk, we weten al een tijdje dat Jens Stoltenberg moet worden vervangen. Hij heeft een aantal keren verlengd. Er moet een nieuwe SG-NAVO komen. Ja, iemand met heel veel internationale ervaring. Uit een Europees land. Daar voldoet hij zeker aan, absoluut.
Ja, diplomatiek antwoord. Tegelijkertijd waren er ook geluiden dat het goed zou zijn als een vrouw deze positie zou gaan vervullen. Kijk hier naar een vrouwelijke minister van Defensie, dacht ik toen.
Ja.
Mooie stap, toch?
Nee, dank voor het compliment. Ik geloof dat, als het enigszins kan, de voorkeur uitgaat naar een oud-premier of een premier. Mm. Dus dat is, geloof ik, de groep waar het meest naar wordt gekeken.
Ja. We gaan het afwachten, hè?
We gaan het afwachten.
De oorlog in Oekraïne gaat dit weekend dus. Zaterdag is het zover, zijn treurige derde jaar in. Dan vieren we dus, staan we stil bij het jubileum van die 2 jaar oorlog in Oekraïne. We hebben een poging tot voorspellingen al gedaan deze week in de Big Five, waarbij eigenlijk een somber beeld wordt gezet van het komende jaar in Oekraïne. Die wapentekorten, die munitietekorten zorgen ervoor dat ze geen zomeroffensief zullen kunnen gaan starten, is de verwachting. Wat zijn uw verwachtingen voor het komende jaar?
Nou, ik wil het ook een beetje van de andere kant bekijken. Want inderdaad, 18% van dat land is bezet. Ze zijn al 10 jaar in oorlog, hè, in de Donbass.
Ja, van 2014.
Precies. En als je nou kijkt welke successen de Oekraïners hebben geboekt, dan zijn dat successen die ze danken aan creativiteit en aan technologie, nieuwe technologie, aan innovatieve toepassingen. Bijvoorbeeld die sea drones, waarmee ze op zee de Russische marine echt enorm in de problemen hebben gebracht. Ze hebben een aantal schepen tot zinken gebracht. Ze hebben de Russische vloot eigenlijk weggedrongen van waar ze waren, op de Krim naar richting de Zee van Azov. Niemand had dat verwacht. Oekraïne is eigenlijk een land zonder marine. Want die hebben ze allemaal ingeleverd bij de boedelscheiding met Rusland. En daarmee laten ze zien hoe het kan. Namelijk, gebruik de nieuwe technieken die er zijn. En raak de Russen waar ze wel zwaktes vinden. Ja. In dit geval was dat vloot op de Zwarte Zee. En daarmee is de Krim natuurlijk toch wel in het gedrang gekomen. En de Krim is het grote prestigeproject van Poetin.
Dus zegt u, misschien moet dat dit jaar dan de prioriteit hebben als je kijkt naar Oekraïnse.
Nou ja, ik vind het verstandig uiteindelijk dat de Oekraïners hun eigen prioriteiten bepalen, militair gezien.
Maar je noemt het niet voor niks. Nee, als ik zeg van het is een somber vooruitzicht voor het komende jaar.
Nou, vooral omdat we nu erg focussen op dat statische front en Avdiivka en de artilleriebeschietingen over en weer. Wil ik erop wijzen dat er dus ook andere manieren zijn waarop Oekraïne deze oorlog voert en ook heel succesvol is geweest. Tegelijkertijd ligt het, het rust ook wel op onze schouders. Om te zorgen inderdaad dat die munitie er komt. We zijn bezig met de F-16-coalitie, de trainingen. Zorgen dat die capaciteit beschikbaar voor hen komt. En luchtafweer. Dus luchtverdediging is cruciaal.
Ergens voelt het soms, is het beeld ontstaat toch van Oekraïners die met één hand op de rug moeten vechten. Omdat ze te weinig munitie hebben, te weinig artillerie, te weinig mogelijkheden.
Ja, maar het is ook wel een beetje een momentopname. Helaas is het gewoon zo dat oorlogen duren vaak lang. En het gaat op en neer. Vorig jaar hebben we gezien een heel succesvol offensief van de Oekraïners. Het terugveroveren van heel veel gebied. Daarna weer het minder geslaagd offensief. En nu zitten ze in dat lange front. Dat is natuurlijk een ellenlang front wat ze hebben met de Russen.
100 kilometer, volgens mij.
Ja, en ze hebben veel minder. Uiteindelijk is het een klein land dan Rusland. Rusland kan eigenlijk een oneindige hoeveelheid mankrachten aanvoeren. Ook omdat aan Russische zijde een mensenleven blijkbaar niet telt. Dus dat is een onevenwichtige situatie. En desalniettemin, dankzij technologie en dankzij ook het moreel van de Oekraïners, die natuurlijk weten waar ze voor vechten, namelijk voor hun eigen vrijheid. Mm-hmm. En dat van hun kinderen, hun toekomst. Denk ik dat dat ook goed kan keren. Maar je moet wel geduld hebben. Ja. Het is vervelend, maar het kan tijd kosten. Ja,
dat geldt ook voor de formatie. Dus misschien is het niet eens zo'n gekke zin die ik nu uit. Maar stel dat elkaar over een jaar weer spreken. Bent u mogelijk nog steeds demissionair minister van Defensie met het tempo dat waarin de formatie nu gaat? Wat voor gesprek voeren we dan na 3 jaar oorlog in Oekraïne?
Nou, ik hoop en verwacht eigenlijk ook wel dat het over een jaar wel wat beter ervoor staat voor Oekraïne.
Wat voor manier?
Nou, omdat wij dan die productie inderdaad op hebben kunnen schroeven. In staat zijn ze steeds meer en sneller te leveren. Ook munitie. Dat we hebben nu bijvoorbeeld ook een aantal landen afgesproken om samen te gaan werken op het gebied van drones. Want naast munitie zijn drones ook ontzettend belangrijk in deze oorlog gebleken. Op allerlei manieren. Om het overzicht te hebben. Natuurlijk niet in de laatste plaats. Daar moeten we gewoon mee doorgaan. En als we daarmee doorgaan en ons echt daar vol voor inzetten, dan ben ik ervan overtuigd dat we over een jaar ergens op een andere plek zijn of op een andere manier eigenlijk tegen de oorlog aankijken dan nu.
Die 10% van Europa die nu op dit moment daar begonnen het gesprek mee gelooft in een Oekraïnse overwinning zou dan mogelijk gestegen zijn?
Nou, een belangrijk punt is natuurlijk dat er steun moet blijven in Oekraïne, maar ook daarbuiten, bij iedereen, ook in Nederland. Omdat mensen inzien dat een verlies voor Oekraïne rechtstreeks zich vertaalt in een grotere dreiging voor ons.
Ja. Tegelijkertijd, toch breng ik het heel even terug naar de binnenlandse politiek, want nu gaan we er maar vanuit dat die formatie lang duurt. Stel, er komt wel een nieuw kabinet, stel, er komt een premier Wilders, die heeft al eerder gezegd, we gaan niet door met die onvermoeide steun aan Oekraïne. Dus is iedereen er wel van doordrongen?
Nou, ik vind dat echt onvoorstelbaar. Want weliswaar zegt de PVV dat, maar voor de rest zie je in de Kamer hele brede steun. En ook aanmoediging vanuit deze Kamer. Tot 2 keer toe is er een motie aangenomen die zegt, ga door met die steun. Dat is cruciaal. Dus dat in iedere denkbare coalitie, want er moet een coalitie komen, zullen alle partijen dit inbrengen, behalve dan de PVV.
De grootste partij.
Ik heb premier Rutte horen zeggen dat hij het zich niet kan voorstellen dat er een kabinet komt dat niet doorgaat met die steun aan Oekraïne. Als hij dat zegt, dan betekent dat de VVD er zo in zit. De VVD zal nodig zijn in iedere coalitie. Dus ik denk dat we daar vertrouwen in kunnen hebben. Maar tegelijkertijd is het wel belangrijk inderdaad dat mensen zich realiseren hoe de PVV in dit vraagstuk zit.
Ja, want na de laatste verkiezingen waait een nieuwe politieke wind door Nederland. Dus dat opzicht, als demissionair minister van Defensie maakt, die zich soms dan zorgen, kan ik me voorstellen.
Ja, maar ik denk dat die nieuwe politieke wind, voor zover het gaat over Defensie en voor zover het gaat over steun aan Oekraïne, niet anders is dan de vorige. Namelijk, we moeten ons krijgsmacht op orde hebben en we moeten doorgaan met de steun aan Oekraïne.
Ja. We gaan die kettingvraag behandelen. Gisteren vergat ik het te zeggen, maar het is een korte, bondige vraag die u mag stellen aan de volgende gast. Geert-Jan Haan is dat, Europa-verslaggever hier op deze zender bij BNR. Wat zou u hem willen vragen?
Nou, het leek me goed om aan een journalist te vragen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die maatschappelijke steun voor Oekraïne en steun aan Oekraïne, dat die blijft bestaan?
Ja. Hoe kun je daarvoor zorgen? Paas ik de vraag dan terug.
Nou, ik denk doordat we er steeds op blijven wijzen, moeten niet moe worden, niet na 2 jaar denken van ja, dat weten we nou wel, die oorlog daar in Oekraïne. We focussen weer op andere dingen. Kijk nou wat er gebeurt. Kijk naar wat Oekraïne bereid is op te offeren hiervoor. Aan mensenlevens. Zie dat het niet kan zonder ons. Mm-hmm. En als Oekraïne dit niet zou doen, dan betekent dat ze worden overlopen door Poetin en zijn krijgsmacht. En dat betekent dat die straks gewoon aan de grens staan met NAVO-landen.
Ja. Ja. Die formatie lijkt niet echt op te schieten, hè, op dit moment.
Nee, op dit moment niet. Nee. Ik geloof dat we nu in een tussenfase zitten.
Ja. Ja. Gaat u eigenlijk hier nadoen?
Ik heb geen idee, maar ja, zoals u zegt, zolang de formatie gaande is, ben ik demissionair minister van Defensie.
Ja, en dat betekent dat u nu in een vliegtuig stapt naar
India.
Ja. Ja. Dat heeft deze keer niks met Oekraïne te maken, volgens mij.
Nou, ik denk dat het ook daar ook over Oekraïne gaat, maar ja, niet alleen. Het gaat natuurlijk ook over de Indo-Pacific, over China, over Taiwan en over Korea, Noord-Korea, dat soort zaken.
Genoeg werk te doen. Dank voor de komst dan en goede vlucht. Kasia Ollongren, demissionair minister van Defensie. Onze aflevering van BNR's Big Five is terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast. Doe dat via onze app, want die werkt het beste. Kan ook via je favoriete podcastkanaal natuurlijk. Dan hoef je geen aflevering te missen. Morgen hebben we dus Geert-Jan Haan te gast. Overmorgen nog Laura Starink in deze BNR's Big Five week over 2 jaar oorlog in Oekraïne. En nu op deze zender BNR Zaken doen. Thomas van Zijl, tot morgen.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.